Scherzo, een podcastserie over een 19e-eeuwse one-hit wonder en twee muzici die hem aan de vergetelheid willen ontrukken.
Ik ben Manon.
Ik ben Matthijs. En dit is Scherzo, een verhaal over muziek en mensenlevens, over vriendschap en vergankelijkheid. Een verhaal dat zich als een zijden draad kronkelt door tijd en ruimte.
En die zijden draad? Dat verhaal begon bij een muziekstuk. Vorige keer in Scherzo.
Celliste Doris Hoogscheid en pianist Frans van Rut zijn in de ban geraakt van Daniël van Goens, een vrijwel vergeten 19e-eeuwse componist. Stukje bij beetje ontrafelen ze zijn levensverhaal dat ze voert van Daniëls geboortestad Leiden naar Parijs. De stad waar Daniël als muzikus en componist carrière maakte in de luwte van de Belle Époque.
We zijn dus nu op de avenue Mac Mahon, omdat hier een van de woonhuizen van Van Goens is. En de vraag is even, was dit dan het eerste adres waar zij woonden in toen ze naar Parijs verhuisden?
Nou, ik vermoed dat dit het tweede adres was. We hebben twee adressen gevonden, want die staan namelijk in het adressenboekje van professor Van Hamel.
Daniël blijkt daar ook te zijn getrouwd met de pianiste Germaine Polak.
Goed, vertel eens Frans, want Van Goens is dus getrouwd met Germaine in dit stadhuis.
Ja, ik heb zelfs de datum, als het goed is, bij de hand. Op 5 juni 1901.
Het gaat niet goed met de gezondheid van Daniël. Cello spelen gaat haast niet meer. De tuberculose maakt genoeg studeren langzaam onmogelijk. Componeren doet hij des te meer. In 1902, amper een half jaar na een huwelijk, vertrekt hij met zijn Germaine naar het Zuid-Franse Menton. Gelegen op de scheidslijn tussen de Franse Côte d'Azur en de Italiaanse Bloemenriviera. Ze hopen dat het mediterrane klimaat de gezondheid van Daniël goed zal doen. Zodra ze de stoomtrein uitstappen, worden ze omarmd door de zilte bries van de Middellandse Zee, vermengd met de geur van citrus, jasmijn en lavendel. Ruim 120 jaar later staan Doris en Frans op hetzelfde perron, in diezelfde warme, geurende bries. Ook hier weer op zoek naar de nabijheid van Daniël van Goens.
Daniël heeft heel veel vertoefd in Menton. Bijvoorbeeld, dan moet ik me niet vergissen, de winter van 1900 op 1901... Ik kan er een jaartje na zitten, maar ik geloof dat het klopt. Heeft hij daar vertoefd van half december tot half maart. Dus ja, de stad Menton, de sfeer van de stad, is een belangrijk onderdeel van zijn leven geweest.
Doris en Frans zijn echter niet naar Menton afgereisd om het Middellandse zeesfeertje te proeven. Daniël en Germaine destijds ook niet. Zoals we eerder al vertelden, kwamen zij hierheen in de hoop dat de schone lucht van Menton de fysieke toestand van Daniël zou verbeteren. En ze waren niet de enige.
Ook nog een stralende zon. Het is gewoon 20 graden of zo hier. Het is natuurlijk
Een subtropisch microklimaat.
Een subtropisch microklimaat hier in Menton. Wat ook de reden was.
Dat aan het eind van de 19e eeuw... met name vanuit Engeland en Rusland, allerlei aristocraten en andere rijke mensen hierheen gingen om hun tuberculose te overleven. Omdat de lucht hier heel schoon is.
Dat is echt serieus. Overal waar je kijkt, mooi.
Daniël en Germaine verblijven maar kort in Menton. Het subtropische klimaat lijkt niet te helpen. Dus vertrekken ze in augustus van 1903 naar Zwitserland. Daar lacht het geluk hun toe. Aan het eind van dat jaar verwelkomen ze hun dochter Gertrude, vernoemd naar Daniëls geliefde, jonggestorven zus. Daniël draagt zijn berceuse aan haar en aan Germaine op.
Wat ze toen nog niet wisten was dat dit wiegelied voor Gertrude het laatste stuk zou zijn dat Daniël zou componeren. Op 10 mei 1904 overlijdt hij, 45 jaar oud, in Fontainebleau vlak onder Parijs, dan toch aan de gevolgen van TBC.
Niet lang daarna vertrekt een rouwende Germaine met de kleine Gertrude weer richting Menton. Ze zullen er een aantal jaar met z'n tweeën blijven wonen. In de jaren daarna hertrouwt Germaine en krijgt ze nog een dochter, Marianne.
Het huwelijk houdt helaas geen stand. In 1918 scheiden ze, waarna Germaine zich vol overgave op haar optredens stort. Tijdens bijna ieder concert verschijnt er wel een stuk van Daniël op haar lessenaar. En wat ook opvalt is dat ze na haar scheiding steeds optreedt onder de naam Madame Germaine Polak van Goens.
Germaine heeft haar leven lang een glansrijke carrière als pianist en docent en is een toegewijde moeder voor haar dochters Gertrude en Marianne. Op 74-jarige leeftijd overlijdt Germaine in Garavant, net buiten Menton.
En ze is op een gegeven moment, aan het eind van haar leven, is ze verhuisd naar Menton. Wij denken vanwege de mooie herinneringen die ze hier had aan haar grote liefde Daniël. Want dat was de reden dat ze zijn naam weer aannam, denken wij. Weet je dat eigenlijk zeker?
Ik ben daar wel vrij zeker van. Ook omdat ik een aantal jaar geleden nog heb kunnen praten met Deva Dassi, een Franse operazangeres.
Deva Dassi, ja, een Franse mezzosopraan, een opera- en operettezangeres van statuur. Deva Dassi was de artiestennaam van Marianne Lambert, de dochter uit het tweede huwelijk van Germaine. Dankzij Eddy Vels, u weet nog wel, die kreeg Franse les van de dames van Goens, staat onze Frans in 2014 plots aan haar bed. Deva Dassi is dan 102 jaar oud.
Ze hebben erheen gegaan en het was heel grappig, want we kwamen binnen en zei ik zo echt, nou, wat zijn dat daar nu voor heren die mij mee komen bezoeken? Maar het was heel grappig hoe verder de dag vorderde, hoe leuker ze het begon te vinden. Ik had echt het gevoel dat ze het leuk vond om weer in de schijnwerpers te staan. En zij toen op een gegeven ogenblik, dat was eigenlijk best wel chockerend, zei ze bijna letterlijk, in het Frans dan, mijn vader betekende helemaal niets voor mijn moeder. Daniël was alles voor haar.
Wauw.
En hij was een heel fijn besnaarde man. En toen hij een kleine stilte, zei ze met een lachje. En ook heel rijk.
Daniël was alles voor Germaine. Zou dat dan inderdaad de reden zijn geweest dat ze na haar tweede huwelijk de naam Van Goens weer heeft aangenomen? Zou dat zijn waarom ze haar laatste levensjaren heeft gesleten in Menton? De plek waar ze meermaals samen met haar Daniël gelukkig is geweest?
In Menton hebben Doris en Frans eigenlijk geen spoor van Daniël gevonden. Maar wel van Germaine. Niet op de best bereikbare plek van het plaatsje.
Wat zei je nou net?
Wat doet een mens om te voorkomen dat hij nog familiebezoek krijgt na zijn dood? Dat is op zo'n kerkhof gaan liggen.
Het is een flinke klim. Boven op een heuvel met uitzicht over de azuurblauwe zee ligt de begraafplaats van Menton. En daar ligt, als het goed is, het graf van Germaine.
marmeren tombes zijn dit allemaal. Chique boel. Chique boel, Germaine. Als je hier ligt. Ja! Kijk! Ja. Germaine van Goens. Er staat een streep achter, alsof er daarnaast nog iemand kan.
Er staat zelfs Germaine van Goens. Ja. En helemaal niet...
Germaine van Goens staat er op de steen. Er is zelfs een plekje vrijgehouden. Was die voor Daniël bedoeld?
Nee, die lag al lang ergens anders.
We zijn op weg naar Père Lachaise en we zitten in de metro. Maar het is best druk.
Ja, drie stations en dan zijn we daar.
Oké, waar gaan we heen? Waar is nou die ingang? Ik ben helemaal in de war. Waar is die begraafplaats? Daar. Gelukkig staan er bordjes. Bonjour. Non, merci.
Doris en Frans wandelen het terrein van de Parijse begraafplaats Père Lachaise op. Voor hen ligt een doolhof van kronkelende paadjes, hoge kastanjebomen en eeuwenoude grafstenen. Hier rusten beroemdheden tussen verweerde standbeelden en met klimop begroeide mausolea. Het is geen gewone begraafplaats, maar een stad op zich. Stil, mysterieus en vol verhalen die wachten om ontdekt te worden. En, als het goed is, ligt hier ook het graf van Daniël van Goens. Heel kort geleden ontdekte Frans namelijk in het online archief van de gemeente Parijs een familiegraf van de familie van Goens. Er stond zelfs een routebeschrijving bij.
Hier staat een kaart. Kunnen we hier dan die nummer 544 vinden?
Die hoeven we niet als we die straat.
Oh, ik zie hem staan. Ik zie hem staan, die 44. Kijk. Maar weet je zeker dat je het weet?
Ja.
Oké, Frans weet zeker dat hij het weet.
Als dit een goede straat is, dan weet ik zeker dat ik het weet.
Klopt dat? Dat
ja, dat zou kunnen. Ik zou nog even zeggen wat er precies staat in het... archief. Daar staat na de kruising met de avenue Transversale links divisie 44, die hebben we. Het graf zou zich moeten bevinden, dubbele punt. Ik citeer, sixième ligne, dus de zesde rij, tegenover divisie 45, dat is daar.
Dat klinkt veelbelovend. Met opgetogen pas trekken Doris en Frans erop uit. Al snel kunnen ze niet meer door de dichtbemoste graven heen kijken. En zelfs met routebeschrijving is het toch best ingewikkeld om zo 1, 2, 3 te vinden waar ze naar op zoek zijn. Want waar moet je eigenlijk beginnen met tellen?
Nee, maar hier, dit kan het ook zijn. Het is te zwaar overwoekerd. Hier staat überhaupt niks meer op te lezen. Hebben we kunnen geen plattegrond vinden?
Nee.
Het is natuurlijk echt niet onderhouden.
Ja, maar de vraag is
er zijn
of
toch plattegronden?
Ja, maar die zijn heel globaal. En dan van de superberoemde... aanwezige staat dan het graf met een nummertje.
Oké, we gaan het niet zo snel opgeven. Maar ik denk dat we zo'n bemoste toestand moeten hebben. Want ik kan me niet voorstellen dat we een van die nieuwer uitziende hebben.
Wat de zesde rij is? Is dat de zesde rij vanaf hier? Dus 1, 2, 3, 4.
Dit is de 41ste divisie. Maar of dit, was dat dan niet de 42ste en dan 43, 44? Wat gaan we doen? Want het, ja, tegenover 45... Hoe, is dat dan per se hier aan het pad? Of kan het ook gewoon net
het volgende rij zijn. Ik snap ook niet, wat is die zesde rij dan? Dat snap ik niet. Is dit...
Dan liggen hier dus allemaal graven achter elkaar.
Ja, maar zijn die rijen parallel aan dit pad? Of zijn die haaks erop?
Dat weet ik niet, dat is de vraag.
Goodness, wat een rommeltje. Straks moeten we nog een medium gaan inschakelen.
Het begint te regenen. Als ze met lood in hun schoenen langzaam naar de uitgang vertrekken, komen ze onderweg langs het beheerdershuisje van Père Lachaise. Ze besluiten het toch niet op te geven en gaan naar binnen om hulp te vragen.
Oké, we gaan het opnieuw proberen. We zijn nu bij Division 44 weer. En we gaan nu eerst naar het middenpad lopen. Volgens de aanwijzing van de aardige jongeman. En vanaf daar moeten we dan 6 rijen graven. Dus niet 6 paden, maar 6 rijen graven. Oké. Nous voilà. Rij 1.
Rij 2.
Rij 3.
Rij 4.
Rij 5. Dit is rij 6 dan. Ben je het met me eens?
Ja.
En vanaf hier moeten we nu 41 graven tellen.
Ja.
Daar gaan we. 1, 2, 3.
En dan valt hun oog plots op een simpel graf met een stenen kruis.
We hebben het gevonden! We hebben het gewoon serieus gevonden. Ja. Na 380 keer er langs te zijn gelopen, omdat we dachten, er staat 1860, dat kan het niet zijn. Maar hier staat W-A-N. Je moet dus al het mos weggrabben. G-O-E-N-S. We gaan nu het hele graf afkrabben. Dat wordt nog wel even werk.
Voorzichtig krabt Doris de dikke laag mos van de grafsteen. Eén voor één verschijnen de letters en ineens voelt het bijna alsof er na al die tijd toch een deur is opengegaan en alsof Daniël naast hen is komen staan. Wanhoop maakt plaats voor blijdschap en gepaste trots, want na 16 jaar zoeken kunnen ze eindelijk met hun idool op de foto.
Jongens, ik ben hier echt zo trots op. We hebben echt gewoon zo ontzettend volgehouden. We hadden het echt al opgegeven. Oké, fototime.
Het bijzondere bezoek aan Père Lachaise voelt als een eindpunt in de speurtocht naar Daniël van Goens. Maar is het dat ook? Niet al zijn composities zijn boven water gekomen. Veel deuren bleven onderweg dicht. We weten nog steeds meer dingen niet dan wel. En toch, 16 jaar puzzelen heeft Daniël van Goens wel degelijk een gezicht gegeven. Hoe kijken Doris en Frans zelf terug op hun zoektocht? Zijn ze echt dichtbij hem gekomen?
Omdat je dat graf ontdekt na 3 uur over een begraafplaats lopen, dan ben je wel even heel dichtbij. Ja. Maar niet een moment in die zin dat naarmate we meer muziek van hem terugvonden en meer stukken gingen instuderen. Hij zeg maar stapje voor stapje steeds dichterbij kwam. Of wij stapje voor stapje dichterbij bij hem kwamen. En dat je bijvoorbeeld op een gegeven ogenblik een stuk ontdekt dat iets heeft wat andere stukken niet hebben. Zodat dat beeld ook weer verbreedt. Dus laten we zeggen, niet een moment, maar wel een heel proces eigenlijk. Ik zou haast zeggen, naar elkaar toe groeien.
Jullie hebben hem via de muziek leren kennen.
Ja, ik denk het wel. En het was zelfs zo dat ik op een gegeven moment... dat ik het gevoel had... Maar goed, mijn zus die is wetenschapper en die zei... dit kan je echt niet bewijzen, Doris. Dit kun je niet in het boek zetten. Dus dat is er niet ingekomen. Maar ik had het gevoel dat je een beeld van zijn karakter kon krijgen... door zijn muziek. Namelijk niet pretentieus... eerlijk... bescheiden... wel iemand die voor kwaliteit gaat, een bepaalde charme en positief kunnen zijn, ondanks, want we weten natuurlijk dat hij ziek was. Nou, ik kan dit allemaal natuurlijk verzonnen hebben, kan best, maar dat gevoel had ik wel door die muziek.
Daniël is ook niet langer een one-hit wonder. Behalve zijn scherzo hebben Doris en Frans 16 van zijn composities op cd gezet. En van nog veel meer stukken de partituren herontdekt. Zit de wereld eigenlijk te wachten op zoveel salonmuziek?
Ja, maar ik,
Oké, maar we moeten salonmuziek herdefiniëren. Want salonmuziek was gewoon muziek die in salons werd gespeeld in de tijd. En salons waren gewoon concertzalen. Waren gewoon intieme concertzalen. Waar weliswaar vaak een bepaald milieu van mensen, maar wel bij elkaar kwamen om het over kunst te hebben en om daarvan te genieten. Dus het was niet een soort van laag allooi. Het waren wel korte onderhoudende stukken. Het waren geen symfonieën van 3 kwartier of zo. Dus in die zin, ja, is het wel licht, klassiek te noemen. Maar ik vind dus juist, ja, ik vind dus juist die muziek zo. Ik vind het echt wel diepgang hebben. En ik vind het gewoon zo. Je wil al heel lang iets zeggen, volgens mij.
Je moet het echt heel erg serieus nemen. Dat is natuurlijk een van de kenmerken van die zogenaamde salonmuziek, die wat lichtere muziek. Je moet het heel serieus nemen. En dan krijgt het wat het verdient en dan wordt het ook heel leuk.
Maar het mooiste wat het ze zelf heeft opgeleverd, dat zijn de mensen die ze tijdens hun speurtocht hebben ontmoet. Safiye, Björn, Eddie, Marivon, Devadasi. Een hoogtepunt in die 16 jaar was dan ook het moment dat Doris en Frans een compleet Van Groens concert speelden voor al deze mensen in de Périgord bij Marivon thuis.
Ja, dat is een van mijn mooiste herinneringen gewoon, dat we daar dat concert speelden. En hoe lief die mensen ons ontvangen hebben en nou, hoeveel liefde dat gewoon allemaal her en der heeft opgewekt. Dat is eigenlijk, ja, vind ik het allerleukste aan dit project.
En terecht, want hier wordt muziek meer dan muziek. Meer dan entertainment. Meer dan kunst zelfs. Al deze mensen vertrouwden de rondslingerende puzzelstukjes uit hun levens toe aan Doris en Frans. Ze kregen er Daniël Van Groens voor terug. Daarmee leerden ze hem, elkaar en zichzelf beter kennen. Zou Daniël ooit hebben kunnen vermoeden dat zijn muziek deze mensen zo innig met elkaar zou verbinden, meer dan 100 jaar na zijn eigen dood?
Maar is het dan niet ook eigenlijk dat als iemand doodgaat en degenen die hem nog herinneren gaan ook dood, dan op een gegeven moment is dat weg. En als er dan nog wel paraphernalia zijn van zo iemand of iemand heeft gecomponeerd en iets nagelaten, dan kun je dus als nakomeling denken, maar dit zit gewoon in mijn stamboom, wie was dit of zo? En dat je dan eigenlijk daar niet verder mee komt of het ligt een beetje in je kast en het blijft een beetje een soort van, leidt een slapend bestaan in jou. En dat is dan het mooie van onderzoek, van muziekgeschiedenisonderzoek, dat je het weer levend kan maken omdat er iets kan klinken of zo. Dat vind ik dus, ja, is dat niet ook gewoon waarom dit zo gaaf en zo belangrijk is om dit te doen?
Hier eindigt de zijdedraad van ons verhaal. We zijn weer waar we begonnen, in het hier en het nu. Maar we zijn niet meer hetzelfde. Het scherzo van Van Groens ook niet, trouwens. Dat kleine stukje muziek, die nederige cello-etude, het heeft levens veranderd. Het bracht mensen samen en maakte ze rijker. En het bracht een vergeten kunstenaar weer een beetje tot leven. Hoeveel Daniël Van Groensen zouden er verder nog een slapend bestaan leiden? Op zolders, in archieven, in de harten van hun nakomelingen? Wie zal het zeggen? Laten we hopen dat er altijd een Doris en een Frans zullen zijn om er zoveel mogelijk wakker te kussen.
Scherzo is bedacht en geschreven door Manon Schreurs en Matthijs van der Woerd in opdracht van Waagstuk. Techniek Sam de Jong. Met dank aan de Concertzender, Splendor Amsterdam en alle grote en kleine gullegevers en fondsen die de Van Groens CD, het Van Groens boek en deze podcast mogelijk hebben gemaakt. Meer informatie over de CD en het boek vind je op waagstuk.nl. Thank you.